Een ogenblik van stilgebed hebben we nu en we willen ons hart stellen voor het aangezicht van God en hem een volle zegen vragen. Ook vanavond zijn we vergaderd rondom de Heer Jezus. Het lam wat gekend is. Het lam wat geslacht is. Zijn naam, zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht. Ook deze avond, te midden van dit samenzijn. Amen. We zingen de volgende coupletten. 2, 3 en 4, ja. Op de belofte van mijn God. En er zijn vele beloften en in Christus Jezus zijn ze ja en amen. Vanmorgen hebben we ook in het gebed, zover ik het mij kon herinneren, alle zieken opgedragen en ook vele zieken zijn genoemd. En bij die zieken was ook onze achterkleinzoon die in het ziekenhuis plotseling werd opgenomen, maar we hoorden nu dat het naar omstandigheden wel goed met hem gaat. En hij had dat eten tot zich genomen, dat is sinds dagen en dat was ook goed gegaan. Dus daar zijn we de Heren erg dankbaar voor. Fijn om zo'n lied met elkaar te zingen, dan kom je ook een beetje los. We gaan nog meer zingen vanavond. En we gaan natuurlijk ook het woord openen. Maar eerst gaan we een zegen vragen. Ga u voor een gebed. Vader in de hemel, onze Vader. Wat heerlijk als je het kan zeggen, mijn Vader. In Christus Jezus. We mogen dan tegen u zeggen, als we bij Golgotha zijn geweest, door de geest die in ons woont, Abba, Vader. Wonderlijk, Here, dat u zo dicht bij ons bent gekomen, in de Heer Jezus. Abba Vader, Zoals het lied het zegt, u alleen, u behoor ik toe. Dank dat we dat lied mochten zingen, Heer. Wat ons spreekt van die belofte. En er zijn vele beloften in uw woord. Ze zijn in Christus Jezus, ja en amen. Dank dat u ons bij elkaar hebt gebracht vanavond. Om samen nog eens dat woord in te kijken. En met elkaar, Heer, vanuit uw woord te zien wat, ja, wat die wereld waarin we leven nog staat te wachten. En hoe wij ons in deze wereld mogen openbaren. Dank, Heer, dat we vanochtend daarmee begonnen zijn en vanavond daarmee verder gaan. Maar we hebben hulp nodig. Wilt u ons door uw geest leiden, Heer, en schenk ons een wonderbaar uur met elkaar. Een uur waar u in alles, in het lied en in het orgelspel, in de schriftlezing, in de overdenking, tot uw verheerlijking zult komen. Het gaat alles om u, om Jezus alleen. Zegen ook hen die hier graag hadden willen komen, maar door omstandigheden, misschien werkzaamheden of ziekte of hoe dan ook, verhinderd zijn. Zegen hen waar ze zich bevinden. We zijn met hen verbonden. Zo zien we op naar u en verwachten het van u alleen. U komt de glorie, de dank en de aanbidding toe. Halleluja. Amen. Er kwam zo straks een broeder van Joodse afkomst naar me toe en die zei, kunnen we die en die berijmde psalm met elkaar zingen? En ik keek in de bundel, hij stond er niet in, helaas. Maar er is nog een verzoek gedaan, dus dat gaan we wel doen. Niet dat we dat altijd doen, maar er werd gevraagd om vanavond ook 720. We hebben vanmorgen een paaslied gezongen nog en 720 is ook zo'n prachtig paaslied. En ik zou zeggen, als het kan, je weet wel, ik kan niet van opstaan en zitten, dat is dikwijls de gewoonte, maar laten we dat nou staande gaan zingen, dan kunnen we het staande uitjubelen. 720 gouden harpen ruisen. Ja? We gaan eerst Gods woord openslaan en dat vindt u ook vanavond weer opgetekend in Hebreeën 11. En ik lees vanaf het 23e vers. We hebben het kort gedeelte daarvan besproken vanmorgen en vanavond gaan we daarmee verder. Vers 23. Daar staat geschreven: door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En ze hebben het bevel van de koning niet gevreesd. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk van God kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toorn van de koning te duchten, want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborene niet zou aanraken. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan als over een droog land, terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Door het geloof is Rahab, de hoer, niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. Tot zover de lezing vanuit Gods dierbaar woord en de Heere zegen ook de overdenking van dit woord. We gaan nog een lied met elkaar zingen en dat wordt dan, laten we dan maar noemen, het collectelied. De eerste gave die u mag afzonderen is voor de arbeid is hier aan deze plaats. En de tweede gave is voor het gebouwenfonds. Ik beveel je dat hartelijk bij u aan, broeders en zusters. 784, en daarvan zingen we het eerste, het tweede, het derde en het vijfde. 1, 2, 3 en 5. Broeders en zusters, we hebben vanmorgen ook dit gedeelte gelezen uit Hebreeën 11. En we hebben tegen elkaar gezegd, Hebreeën 11 is een bijzonder hoofdstuk, het hoofdstuk van de geloofshelden. En daarbij heb ik ook nog gezegd, denk erom, een geloofsheld wordt niet geboren in het Rijk van God, maar een geloofsheld wordt gevormd in de schoolbank bij God. En telkens lezen we dan in Hebreeën 11, door het geloof deden ze dat. Het was een werkzaam geloof. Ter inleiding heb ik toen ook tegen u gezegd dat Hebreeën 11 kunnen we verdelen in 5 delen. Ik wil dat even herhalen voor diegenen die er niet waren. In 5 delen. Vers 3 tot 7 tekent ons het scheppingsvraagstuk. En dat is een bijzonder gedeelte, namelijk de oorsprong van de schepping. Ja, hoe lang is het nou geleden, wanneer die schepping plaatsvond? Daar wordt veel over gediscussieerd. De oorsprong van de schepping, maar ook de oorsprong van de zonde, de dood en het gericht over de schepping. En het tweede vers 8 tot 16 tekent ons het vraagstuk van het leven, namelijk de roeping, de positie, het vruchtdragen en de verwachting van het kind van God. En dat zien we hier bij Abraham getekend. En vers 17 tot 22, ook weer Abraham, tekent ons de problemen in het leven die we tegenkomen met de Heer. Ja, dan komen er ook problemen. Namelijk de beproeving, Gods soms onbegrijpelijke wegen, Gods schijnbare harde tucht, Gods onvervulde belofte. En dan vers 23 tot 31, daar hebben we een gedeelte van besproken, dat tekent ons een leven in een wereld zonder God, een wereld die met God geen rekening houdt. En dan tot slot vers 32 tot 38, het vijfde deel, ons deel in deze wereld is strijd, overwinning, lijden en volharding. Nou, dat was het aanloopje. En ik wil dus vanavond doorgaan met waar we vanmorgen aan zijn begonnen. Vanaf vers 23 dus tot 31 wordt ons getekend dat leven in een wereld zonder God. Een wereld die God niet meer nodig heeft. Die niet met God rekening houdt. Een Godvijandige wereld. In die wereld leven we. En in vers 23 zagen, we hebben het ook gelezen, de afschrikwekkende tactiek van de wereld en de overste van de wereld, dat is de duivel, waarmee ze zich verbonden heeft. En de duivel wordt hier getypeerd in de farao van Egypte. Mozes werd geboren in Egypte. Egypte betekent duisternis. En het doel van de vijand was het vermoorden van het jonge leven, het zaad van God. Daar is hij altijd mee bezig. Maar Mozes had ouders die door het geloof de koning, de vijand, niet vreesden. En Mozes 3 maanden verborgen hielden. Nou, dat is wonderbaar. Broeders en zusters. En in vers 24 tot 26 zagen we een andere kant van de wereld. En de duivel getekend, namelijk de vriendschap van de wereld. En we komen allemaal als Gods kinderen vroeg of laat tot ontdekking. Net zoals Mozes, die opgenomen was aan het hof van de farao, komen we tot ontdekking. Hoor ik nou bij Egypte? Hoor ik nou bij dat hof van de farao, of behoor ik bij die groep verworpenen? En Mozes ging wel door voor een zoon van farao's dochter, maar was het niet. In werkelijkheid behoorde hij bij die verworpen groep, de Joden, Israël. En Mozes koos. Hij koos de smaadheid van Christus. en ging uit tot zijn volk. Hij heeft gezegd, dat was geen vlucht, dat wordt wel eens gesuggereerd. Maar in de eerste plaats ging hij uit tot zijn volk. Daarom werd die farao zo toornig. Niet omdat er een Egyptenaar vermoord werd. Er werden wel meer vermoord in die tijd. Maar omdat hij uitging tot zijn volk. Hij koos de smaadheid van Christus. Hij wilde liever met Gods volk kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Hij hield zijn blik op Jezus Christus, op zijn rijkdom, op zijn vergelding. En dan in vers 27 zagen we de vijandschap van de wereld. Want hier getypeerd in de toren van de vijand. Maar Mozes ging de woestijn in. En die woestijn komen we allemaal wel tegen in het leven als kind van God. Ziende de onzienlijke en daar werd hij gevormd. Nou, dat tot zover waren we gekomen en nu krijgen we vers 28. En vers 28 tekent ons de volkomen scheiding die plaats moet vinden in deze wereld. En dat ga ik met u lezen, vers 28. En leest u het mee als u kan. Daar staat, door het geloof heeft hij het Pascha gehouden. En het bloed doen aanbrengen. Opdat de verderver hun eerstgeborene niet zou aanraken. O lieve mensen, het bloed. Daar gaat het om. Het bloed van het paaslam. Het bloed van het ware paaslam, de Heer Jezus. Dit bloed spreekt voor je of dat bloed is tegen je. Dat bloed, dat is het belangrijkste. En ik wil toch aan het begin van deze overdenking vragen, bent u gereinigd door het bloed van het lam? We leven in een tijd waar niet meer zoveel over het bloed gesproken wordt. En in sommige kringen wordt er helemaal niet meer over het bloed van Christus gesproken. Soms ook wel in evangelische kringen. Ik hoorde het alweer een tijdje geleden in een toch wel positieve gemeente. Daar was een evangelisatiecommissie. En dat is altijd heerlijk. Mensen die doen dan hun best om het evangelie uit te dragen, om avonden te organiseren. En er was een zuster in die evangelisatiecommissie, ik had het nooit gedacht van haar, die had gezegd in de vergadering, ja, we moeten het evangelie wel uitdragen, maar laten we maar niet zoveel over het bloed spreken, want daar begrijpen ze toch niets van. Voelt u wel? Het bloed. Het gaat om het bloed van Christus. En dat vindt u eigenlijk in de gehele geschiedenis. En dan ga ik toch een eindje terug. Ik denk aan die geschiedenis, ik ga het niet met u opzoeken, maar u kent het wel, van Kain en Abel. Kain en Abel, die twee jongens, die waren voortgekomen uit dat eerste mensenpaar. En dan staat er zo dat Kain, niet Abel, maar Kain bouwde eerst een altaar voor de Here. Nou, prachtig toch? Hij bouwde een altaar. Maar op dat altaar lagen allerlei producten van deze aarde. Het was wel een mooi altaar, maar geen altaar naar Gods wil. Het bloed ontbrak. En neemt u het van mij aan dat Kain heus wel van zijn moeder en zijn vader gehoord had wat er gebeurd was in het paradijs. In de Hof van Eden. Dat ze gezondigd hadden, maar dat God tussen beiden was gekomen. En dat daar een onschuldig beest werd geslacht. Daar vloeide bloed in het paradijs om dat eerste mensenpaar te bedekken. Dat heeft Kain gehoord, maar hij ging zijn eigen weg. Hij had zijn eigen godsdienst. En toen Abel zag dat zijn broer een altaar bouwde, dacht hij, ja, dat kan ik ook wel doen. Maar hij deed het anders. Op dat altaar van Abel lag een geslacht dier. Het bloed stroomde. En het offer van Kain werd niet aangenomen. Op die zondagsschoolplaatjes zie je dan wel eens
Als je dan die twee altaren ziet, die kleine plaatjes die we vroeger op de zondagsschool kregen, ik weet niet of dat nog zo is, dan zie je dat de rook van het altaar van Kaïn neersloeg. Maar ik geloof niet dat het zo gegaan is. Ik geloof dat God met vuur heeft geantwoord, zoals hij dat ook bij Elia deed. En dat het vuur van God het altaar van Abel aanstak. Daar hebt u het. Kaïn had het bloed niet nodig. De moderne godsdienst. De moderne theologie die we tegenwoordig hebben. We hebben het bloed niet nodig. We hebben een sociale Jezus nodig. Eén die we alleen volgen. Maar niet dat bloed. Maar zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Misschien is hier een godsdienstig mens in ons midden. Ik weet het niet. U doet uw best en u zingt wel en u bidt misschien wel en u leest uw Bijbel, maar u bent nog niet gereinigd door het bloed. U bent nog nooit bij Golgotha geweest. O, vlucht dan vanavond naar Golgotha. Het bloed spreekt voor je of tegen je. Door het geloof kunnen we nu nog het bloed op ons levenshuis laten aanbrengen. We kunnen ons laten reinigen door het kostbaar bloed van het onberispelijke Godslam. We leven nu in een tijd waarin de Heere mensen klaarmaakt. Daar ben ik vast van overtuigd. Tot een grootse taak. En ook deze mensen gebruikt om het volk van God toe te roepen. O, scheid je af. Scheid je af. We leven in een tijd waarin de bloedgekochte gemeente van de Heer Jezus Christus tot openbaring behoort te komen. In deze tijd, vlak voor de wederkomst van Christus, want de Heer komt spoedig, daar ben ik vast van overtuigd, vindt reeds die scheiding plaats. Wie heilig is, hij wordt een heiliger. En wie vuil is, wordt een vuiler. Wie niet voor mij is, zegt de Heer Jezus, die is tegen mij. Hebt u, heb jij het merkteken van het kruis al op je voorhoofd? Ben je gereinigd door het bloed? Ben je verzegeld met de Heilige Geest? Ik zeg met nadruk, deze scheiding vindt plaats. Nee, niet op grond van je kerklidmaatschap. Kom nou. En niet op grond van je baptist zijn. Hoe mooi misschien ook. En niet op grond van een godsdienstige ervaring en het houden van de wet. Maar op grond van het geloof in het gestorte bloed van het volmaakte Godslam. Als je daarachter gaat schuilen, dan komt die scheiding tot openbaring. Het wordt de hoogste tijd dat de kinderen Gods zich gaan afscheiden. Weg! Weg uit Egypte! Uitgaan tot Christus! Want hij komt. En als hij komt, wat zegt de Heer Jezus dan? Zal hij dan nog het geloof vinden? Ik vind die vertaling het mooiste. Het geloof. Geloof genoeg hoor. Religiositeit genoeg. Dat is in. Religieus. Maar het geloof. Dat is de scheiding. Gaan we naar vers 29. Vers 29. Dat tekent ons het voorbijgaan van de wereld. Daar staat in vers 29 dit. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan, als over een droog land, terwijl de Egyptenaren, toen ze het ook beproefden, verzwolgen werden. De Duitse vertaling zegt het iets anders als ik het vrij vertaal. Die zegt, ze zijn verzopen. Ja, verzwolgen, hier is de vertaling wat netter. Ja, dat zou maar ophouden. Dat is het voorbijgaan van de wereld. En het wel het voorbijgaan, lieve mensen, in positieve zin voor de kinderen Gods en in negatieve zin voor Egypte, deze wereld. De Rode Zee, gemeente, is een beeld van het oordeel Gods. En dat oordeel Gods is de dood. Mijn Bijbel zegt, het loon wat de zonde geeft, is de dood. Dat oordeel Gods is reeds, ook prijs zijn naam, 2000 jaar geleden voltrokken aan het Lam Gods, de Heer Jezus, toen hij daar hing op Golgotha en door God verlaten werd en het uitriep: het is volbracht. Dat oordeel Gods, en luister goed, dat oordeel Gods is ook aan hen voltrokken die door het geloof in Christus Jezus geplaatst zijn, die bij Golgotha zijn geweest. Ze kunnen nu vrij door de oordeelswateren heen wandelen, net zoals Israël. Het zal hen niet deren, want ze zijn reeds gestorven met Christus. En ik kom daar weer op. De doop is dat, daar zo'n prachtig beeld van. Lees in dat verband maar eens 1 Korinthe 10. In Christus Jezus is de wereld en daarmee het oordeel aan de kinderen Gods voorbij gegaan. Is dat niet heerlijk? Weg gij wereld met uw lusten, alles wat gij geeft is schijn. Maar als hier soms vrome Egyptenaren zitten, kan natuurlijk, die het ook willen beproeven, zonder het bloed van het lam, het zal voor je een ontzettende ontgoocheling zijn. Ze zullen verzwolgen worden, zoals we gelezen hebben, in de diepte der zee, omkomen in het oordeel. Hun einde is een verschrikking. U moet de 73ste psalm eens lezen en dan het eind. Asaf weet geen raad in die 73ste psalm met de voorspoed van de goddelozen. En dan zegt de Heer om een dag tegen Asaf: kom maar eens mee. Kom maar eens mee. En toen mocht Asaf met de Heer God het heiligdom in. En hij mocht het einde zien in Gods film van de goddelozen. En dan roept hij het uit: o Heere, ik ben eigenlijk een redeloos dier om zo jaloers te zijn op de goddelozen. In het oordeel komen zij die Jezus niet kennen. De heuvel Golgotha, waar het oordeel is voltrokken, zal voor hen opnieuw een plaats van gericht zijn. Jezus Christus zal tegen hen getuigen. En die mensen die Jezus hebben afgewezen, zullen roepen: bergen, heuvelen, bedekt ons voor het oog van degene die op de troon gezeten heeft. Ik wil toch aan u vragen: kent u hem? Bezit u hem? O vriend, beproef het toch niet zonder de reiniging van zijn bloed. We gaan naar vers 30. Vers 30 tekent ons de ondergang of de overwinning over deze wereld. Er staat in vers 30: door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Hier zien we typologisch in beeld de ondergang van de wereld. En dat zal toch eenmaal komen. Ook weer door het geloof. De Heer Jezus zegt: houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De tekst heeft voor ons een dubbele betekenis. De overwinning is reeds behaald op Golgotha's kruis. En de Bijbel zegt in Romeinen 8, in hem zijn we meer dan overwinnaars. Dat kan je beleven. Maar er is wel één voorwaarde. Het volk van Israël, wat om Jericho heen trok, moest achter de ark lopen, niet vooruit, maar achter de ark. En de ark werd gedragen. En ze konden de ark zien. O mijn broeder en zuster. Wilt u het overwinningsleven beleven, nu al de overwinning beleven, dan is daar de voorwaarde dat u de voetstappen van Jezus drukt. Achter de ark, een beeld van de Heer Jezus. Wandel maar stillekens achter hem aan. Achter de heiland. Hij wijst u de wegen. Willen we dat? Natuurlijk, er zijn muren in het leven. Er zijn muren in het leven. Ik zei vanmorgen tegen een zuster die, ik meen dat ze haar enkel heeft gebroken. Ze is ook in ons midden. En het gaat al wat beter. Ik zeg, met mijn God spring je over een muur heen. Ja. En ze weet wel hoe ik het bedoelde. We komen muren tegen in het leven. En ik mag u verkondigen. Iedere muur in deze wereld kan in het geloof omvergehaald worden. Prijs zijn naam. Er is een muur van ongeloof. Ja, van ongeloof. Maar in het geloof wordt die muur geslecht. Er zijn muren van vertwijfeling. Wat worden een heleboel christenen heen en weer geschud. Omdat ze niet rustig achter de ark aan wandelen, achter Jezus. Er is een muur van haat. Soms ook in een gemeente. Die muur van haat, die kan omvergehaald worden. Door het geloof, als je wandelt. Er is een muur van hoogmoed. Oh, misschien zegt u, dat vindt u hier niet. Nou, kom maar. Dat vinden we overal. En we hebben er allemaal wel last van. Maar die muur van hoogmoed kan omvergehaald worden. Door het geloof. Er is een muur van jaloezie. Wat is er veel? Jaloezie. Ook dikwijls in de gemeente van Christus. En misschien hebt u er last van. Die muur kan omvergehaald worden door het geloof. Er is een muur van laster. Er is een muur van het niet begrepen worden. Ik word toch niet begrepen. Die muur kan omvergehaald worden. Er is misschien een muur van een operatie waar u voor staat. U bevindt zich in een ernstige situatie. Wat een muur! Maar halleluja, die muur kan omvergehaald worden. Ook de muur van eenzaamheid. Ach, zo zou ik door kunnen gaan. Dat geldt voor de kinderen Gods. Maar ten tweede laat ons deze tekst ook de toekomst zien van deze wereld. Door het geloof van onze Heer Jezus, door zijn gaan naar het kruis, heeft hij deze wereld gekocht en betaald. En zal straks, als hij komt, alle dingen met zich verzoenen. Ik weet niet precies wat dat allemaal inhoudt. Maar dat zeg ik niet, dat kunt u lezen in Colossens 1 vers 20. Alle dingen zal hij zich met zich verzoenen. Dat wil zeggen, hij, de Heere, is de eigenaar van deze wereld. Hij is de ware losser of Goel. In Openbaring 5, ik denk dat ik het vorige keer ook aangehaald heb, Openbaring 5 in de prediking, zien we dat straks de Heer Jezus zijn rechten als de Goel van deze wereld, als de losser van deze wereld, zal laten gelden. Door ontzettende oordelen heen zal hij dan eerst zijn rijk vestigen. Het duizendjaarrijk, het vrederijk, de zevende dag noemen we het wel eens. Dan zal de schepping herademen. Maar daarna, na die duizend jaar, mag ik het zo zeggen, dan zullen de muren van deze wereld volkomen omvergehaald worden. Petrus schrijft in zijn brief: de elementen van de aarde zullen dan verbranden. Dus na 1000 jaar rijk, na dit louteringsproces, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we hebben gelezen, 7 dagen trokken ze om Jericho heen. Mijn broeder en zuster, na 7 bedelingen, na 7 tijdperken, onthoud het goed. Als straks het 7e tijdperk, we leven nu in het 6e tijdperk. Als straks het 7e tijdperk voorbij is, het 1000-jaar rijk, zullen de muren van deze wereld ineens storten. Want het gaat alles op na het nieuwe. Zie, ik maak alle dingen nieuw, zegt de Heer Jezus. Daar gaat het naartoe. En dan vers 31 tekent ons als sluitstuk Gods laatste genadeaanbod aan deze wereld. Ik ga het weer even lezen, vers 31. Het hoort bij vers 30. Door het geloof is Rachab, de hoer, niet met de ongehoorzame omgekomen. Daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. Ja. U kent Rachab wel. We kunnen wel een herbergierster van haar maken, maar ze zat op de walletjes. En ze verkocht haar lichaam. Ze wordt een hoer genoemd. Maar ze ontving die 2 Joodse mannen, die 2 verspieders. En ze geloofde, dat beleed ze ook aan die mannen, in de God van Abraham, in de God van Isaac en van Jacob. En toen zeiden die 2 Joodse mannen tot haar: je moet een scharlakenrood koord uit je venster hangen. Dat scharlakenrode koord, dat wees in de eerste plaats naar haar, maar naar ieder mens die Jezus niet kent, die niet tot geloof is gekomen, al waren je zonde als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Maar dat scharlakenrode koord, dat wijst ook heen, prijs zijn naam, naar het bloed van de Heer Jezus, dat reinigt van alle zonden. Broeders en zusters, als de muren van deze planeet ineen zullen storten, en dat gaat gebeuren, nee, niet nu, want als vandaag de Heer Jezus komt, stel je voor dat vandaag de Heer Jezus zou komen om de gemeente tot zich te nemen, dan duurt het nog wel 1007 jaar. Ja? Maar het gebeurt wel. Want de Bijbel leert het. Als de muren van deze planeet ineen zullen storten, en God weet die tijd, dan zal voor die tijd, dus de tijd in de grote verdrukking, die 7 jaar, en in het 1000-jarig rijk, zijn laatste aanbod nog komen. De mensen worden genodigd tot het koninkrijk der hemelen. Het evangelie van het koninkrijk zal dan op een machtige wijze verkondigd worden. In de tijd der verdrukking, door de 144.000, en in het 1000-jaar rijk. Want het volk van Israël is geroepen tot een zendingsvolk. En dan gaat het gebeuren. Naast de gemeente. En naast Gods volk Israël zal er nog in die tijd een grote groep uit de wereld worden getrokken. Uit de volken. Het is de schare die niemand tellen kan. Dat is niet de gemeente, maar dat is die schare die tot bekering komt door de prediking van de Joden in 1000 jaar rijk en in de grote verdrukking. U zegt, is dat dan wel zo? Ik ga toch even met u, dus ik heb het u verder niet zo moeilijk gemaakt, Handelingen 15 opslaan. Daar ziet u dat programma van God in het kort, met de gemeente en met Israël. Handelingen 15. En daar staat in vers 14, het is gebeurd op een vergadering van de mannenbroeders in Jeruzalem. Dan staat Jacobus op en hij neemt het woord. En dan zegt hij, mannenbroeders, vers 14, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is, dus het was zijn plan, een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Ik vraag het dan u. Wie is dat volk uit de heidenen? Israël. Nee, de gemeente. De gemeente. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat. Daarna zal ik weerkeren. Dus eerst dat volk uit de heidenen wordt vergaderd. Als dat getal vol is, komt Jezus ons ophalen. Daarna zal ik weerkeren om de vervallen hut van David weer op te bouwen. En dat is Israël. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen. Ik zal haar weder oprichten. Dat is nu al aan de gang. Maar straks, op grootse wijze, gaat dat gebeuren. Waarom? Opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken. Dan komt die schaar tot bekering die niemand tellen kan. Die schaar vindt u, en dan moet je dat ook maar heel even opzoeken. En zeg nou niet straks van, hij doet het allemaal zo moeilijk. Maar dat vindt u in Openbaring 7, want ik wil er even op wijzen. Openbaring 7. En daar vindt u die schaar in die film van God. En dan staat er in vers 9. Daarna zag ik en zie een grote schaar die niemand tellen kon. Uit alle volk, stammen en natie en talen. Ze stonden voor de troon en voor het lam bekleed met witte gewaden, met palmtakken in de hand. En ze riepen met heldere stem, luider stem. De zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is. Broeders en zusters, als u het goed met mij hebt gelezen, het staat er nog een keer in dit hoofdstukje. Ze stonden voor de troon, niet op de troon, niet in de troon. Want in de troon, dat is de plaats van de gemeente. Dat is de plaats van de gemeente met de Heer Jezus. Maar zij stonden voor de troon. Nou, ga het nog even herhalen. Naast de gemeente en naast Israël zal het dus straks, als de gemeente is weggenomen en daarna ook, een grote groep tot bekering komen. Uit de wereld, die behoren niet meer bij de gemeente. Het is de schare die niemand tellen kan. Hun plaats is voor de troon. En daar komt het dus, het zijn de Rahabs. Rahabs. De naam Rahab betekent breed, groot, wijd. Dat wil zeggen, de gemeente, ach, het is een kleine minderheid. Israël is ook klein. Maar dit wordt een enorme massa. Een schare die niemand tellen kan. Prijs zijn naam. En waarom worden ze dan behouden? U zegt, ja, op grond van het geloof. Natuurlijk. Daar zeg ik volmondig ja op. Maar ook op grond dat ze de verspieders, het Joodse volk, hebben aanvaard, hebben opgenomen en hun boodschap hebben geaccepteerd. Is dat niet wonderbaar? Wat een wondervolle en liefdevolle en geduldige en genadige Heer hebben we, broeders en zusters. En straks zullen we deze dingen beleven. We zullen het zien. We mogen het zien. Wat er met Israël gebeurt. Maar we zullen ook die schaar aanschouwen die niemand tellen kan. Ik had vroeger een oude voorganger in Leiden. Ik was zelf nog een jonge vent. En dat was dan mijn geestelijke vader, waar ik het vanmorgen over had. En die zei altijd tegen mij, ach Joop, de genade van God is veel groter als wij soms verkondigen en denken. Wel, ik heb in alle eenvoud vandaag u getoond waar het met de wereld naartoe gaat. Ik heb u getoond het leven in deze godvijandige wereld, maar ook de mogelijkheid om in deze ernstige tijd volkomen het Lam te volgen, de Heer Jezus. En als je dat nog nooit gedaan hebt, dan roep ik het je toe, kies nu heden wie gij dienen zult. Amen.
Zullen we ogenblik stil zijn voor het aangezicht van God?
We hebben uw woord gehoord, Heer. En we hebben in alle eenvoud uw woord mogen verklaren. En uw woord is zo rijk dat we er stil van worden. Uw plan komen we telkens tegen in dat woord. Ook in beelden. We prijzen uw naam. Heer, leer ons meer uw woord te verstaan. Leer ons meer uw woord in ons op te nemen. Leer ons meer ook om dat woord van u uit te dragen in een wereld die een eeuwige verlorenheid tegemoet gaat, als ze niet gaan schuilen achter het bloed. We danken u, Heer Jezus, voor uw bloed wat gestort is. Uw bloed dat nog dezelfde kracht heeft. Halleluja. Amen.
We gaan een lied zingen. En dat had ik eerder opgeschreven, aan jullie doorgegeven. 995 uit Johan de Heer. Maar ik heb gekeken, hij staat hier niet in. Alleen in bepaalde bundels. 995, Johan de Heer.
Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.
Na de zegen zingen we dat laatste couplet. En ieder die nog nooit stil is geworden voor de Here, roep ik op om vanavond stil te worden. Misschien voor het eerst in je leven. Kniel maar neer. En strek je uit naar de levende Heer. Hij is hier. Hij is hier in ons midden. We willen nu ons hart verheffen tot God. En heen gaan naar ons huis. Dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God onze Vader. Dat nu de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland. En de troostvolle nabijheid en leiding van de Heilige Geest. Met u zij, met jou zij en blijven totdat de Heer Jezus komt en ons geloof verandert in aanschouwing. En ieder die naar hem uitziet, echt naar hem uitziet, zeg met mij, amen. Amen. Het was voor mij een vreugde om vanmorgen en vanavond weer in de eigen gemeente te kunnen en te mogen dienen. Ach, dan voel je je wat thuis natuurlijk. Volgende week dan ben ik weer in Doorn en die week erop in Gooi. En dan is het weer wat rustiger aan, maar zolang de Heer me kracht geeft, een paar weken word ik 80, maar zolang de Heer me de kracht geeft, wil ik graag zijn woord nog uitdragen. Tot eer en tot verheerlijking van zijn naam. We gaan dat laatste prachtige couplet zingen. Ik zing het met u mee, want ik ken het niet uit mijn hoofd. En dan loop ik pas naar voren, ja.